Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werk, het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 41 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 41, vers 1, welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. En het tweede vers, de Heere zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 41. De schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie van Marcus, het tweede hoofdstuk daarvan, de verzen 1 tot en met 12. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing Marcus 2 vers 1 tot en met 12. En aan sommige dagen is hij wederom binnen je Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen, en er kwamen sommigen tot hem, een brengende, een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de schare, ontdekten zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wie spreekt deze aldus godslasteringen? Wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddek op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddek op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddek opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten, en verheerlijkte God, zeggende, wij hebben zulks nooit gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Ach, lieve Heere, dat we eens mochten bidden. Dat we eens een gebedje mochten doen bij u vandaag gewerkt. Want Heer, het is al doorgaans maar een stroom van woorden, zonder inhoud. Maar als u het eens geeft, Heer, door uw lieve geest, die lieve geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen in onze harten. O Heer, dat zoudt gij zeker verhoren. Daar waren zeker ook deze vier vrienden mee bezet met zo'n gebed, want anders hadden ze die man wel laten liggen. Maar door de geest van Christus gedreven hebben ze zijn lasten gedragen en ze zijn tot hem uitgegaan, want ze konden zelf ook die man niet helpen. O lieve Heere, mocht gij dan ook voor deze avond de last nog eens opbinden, voor de gemeente en ook voor een ieder afzonderlijk. Want Heere, we hebben allen een last, een ondraaglijke last der zonde. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Het drukt onze schouders naar beneden. En mocht dat ook de inleving zijn hedenavond, als wij u nog niet kennen, En ook na ontvangen genadig, Heere, dit kan zo verder, kunnen zoveel lasten zijn. Omdat we ze tot u brengen. En gij die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. O, mocht gij die rust ook deze avond openbaren. Die rust, die is weggelegd voor het volk Gods. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede die als vrucht van de vergeving der zonde. Och, Heere, gij gaat nog door met uw werk in de vergeving van zondaarszielen. Waar ook ter wereld. Want de ure komt en is nu. Dus u gaat er nog mee door. Tot aan de voleinding der wereld. En mocht het ook zijn onder ons, dat gij de rijen nog door mocht gaan, opdat zondaarszielen nog aangeraakt mochten worden met de kool van uw altaar. Och Heere, wat is een mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem, o Heere, gunsten zult willen bewijzen, maar neem nog redenen uit uzelf. Want er is in ons geen enkele reden dat gij het zou doen. Maar gij hebt zelf een weg ter ontkoming uitgedacht. Wij die ons moed en vrijwillig in de dood gestort hebben. Gij hebt uw lieve zoon gezonden naar deze aarde. Omdat er niemand was die naar u vroeg. En niemand was die u zocht. Toen hebt gij uw zoon gezonden, het liefste wat u had. Om de toren van God over de zonde te dragen. En weg te dragen. Met zijn eigen leven en zijn eigen bloed. O Heere, dat we het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, eens dierbaar mochten achten. Want straks in de eeuwigheid, in de helse krochten, daar is geen bloed meer. Daar is geen vergeving meer. Daar is de genadetijd over. Daar is niet meer mogelijk om bekeerd te worden. Daar is het ook niet meer mogelijk om naar de kerk te gaan. Daar is niet meer mogelijk om uw woord te horen. Daar is alles afgesneden door de regel der verdoemenis. O Heere, dat gij het is op ons hart bond. Want de mens gaat door, maar hij gaat naar zijn eeuwig huis. En zo de boom ligt, zo de boom valt, zo zal hij blijven liggen. Of naar het barre noorden, of naar het zoele zuiden. O Heere, kom gij ons ook deze avond te bezoeken met uw heil. Want mensenheil is ijdelheid. Maar dan zullen we nu kloeke daden doen en onze wederpartijders vertreden. Heere, gedenk land en volk is in verval. Maar mocht gij de benier nog eens oprichten, Heere, mocht gij uw getrouwe getuigen nog eens aangorden met kracht uit de hoge, opdat het dat heldere geluid van het evangelie weer zou mogen klinken, scherp onderscheiden van de wet, ach, Heere, hoe verder op de weg, hoe minder we ervan verstaan, hoe minder verstand. Maar dat gij ons geschonken zijt tot wijsheid, ach, tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking, ja, tot volkomen verlossing, Heere, mochten we daarin roemen. Want een andere roem is er niet. En als het daarover gaat, o Heere, dan valt alles weg. Dan valt alles weg. Want straks zal ook alles wegvallen als we moeten sterven. En als we sterven voordat we sterven, dan hoeven we niet te sterven als we sterven. O Heere, leer het ons toch alstublieft door uw Heilige Geest. Maak ons van dood levend. En ook na ontvangen genade, Heere, houd ons erbij. Want we zijn dwalend van aard. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Heere, dat gij toch die opzoekende zondaarsliefde nooit moe wordt. En dat gij altijd maar doorgaat om uw volk op te richten uit het zondeslijk. Want we kunnen niks anders dan ons verstrikken in de zonde, hoewel we er niet meer in kunnen leven. Dat is onmogelijk. Want het leven is ons Christus. en het sterven gewin. O Heere, daarom wenste Paulus wel ontbonden te wezen. En mochten we, als we daar iets van kennen, dan worden we vreemdelingen op deze wereld. Schenk het ons te kennen, Heere. Want met ons verstand kunnen we deze zaken niet beslaan. Dat moet in ons hart geopenbaard worden. Dat gaat niet van ons verstand naar ons hart, zoals er velen leren. Nee, gij komt direct in het hart. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Gij komt door gesloten deuren, waar geen deuren zijn. Want gij zijt zelf de deur. Ik ben de deur, ik ben de goede herder. En ik stel mijn leven voor de schapen, Heer. Zoudt gij u al dus willen openbaren? En mocht gij ook met al uw ganige trouwe knechten wezen, hoort ze aan met kracht uit de hoge. Waar ook ter wereld, mocht gij de valse leraren de mond stoppen. En heren, dat zijn er zoveel, dat we geen wapens hebben in de strijd tegen die grote menigte. Maar gij zult ze de mond stoppen en snoeren door het zwaard uw monds, ach. En dat het uw volk nog eens tot schaamte mag worden. Dat ze u niet gezocht hebben. En dat we niet gewaakt hebben. Hij zegt, waakt en bid. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ach, Heere, wat hebben we nog een dunk van het vlees. Wat verwachten we nog van het vlees. Maar het vlees onderwerpt zich der wet God niet en het kan ook niet. Heer, het is enkel vijandschap. Mocht gij dat ook openbaren deze avond. Opdat dat enig blijvend getuigenis in Christus Jezus onze enige hopen zijn. Verheerlijk dan uw naam in kracht. In de opening van uw woord. O Heere, geef ons nog een mond om te spreken, een hart om op te merken. En geef dat ook onze hoorders het mogen verstaan, Heere, naar de mate des geloofs. En dat gij hun harten opende. En dat het woord ingang mag vinden, kracht mag doen. Want dat is uw werk, Heere. Als het woord kracht mag doen, dat is uw werk. Want er zal het ook vrucht dragen van geloof en bekering. Verheerlijk uw naam. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk Israël. Gedenk alle die het moeilijk hebben. Psychisch moeilijk. Heren, dat ze eens op u mochten zien. De ogen op u geslagen om hulp of gunst te vragen. We hebben het vanmorgen gezien dat gij hulp en gunst kwam te geven. Zonder dat er om gevraagd wordt. Maar gij hebt ons aan de middelen gebonden. En gij hebt ons het gebed gegeven. En mocht gij ons leren bidden, gelijk gij het ook uw discipel geleerd hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Heere, leer ons bidden. Opdat we het van u mochten ontvangen, wat we nodig hebben, wat we niet missen kunnen. Maar dat het ook afgenomen mocht worden wat we missen moeten. Want Heer, een mens, hou me vast. Maar gij zegt, laat los. En gij zult losgelaten worden. Om te vallen in het vrije van uw welbehagen. Verheerlijk dan uw naam onder ons. Zegen de bediening. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefden, het schriftgedeelte van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Marcus 2, vers 5b, waar staat geschreven, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij u te bepalen, ten eerste bij het geloof van de vier vrienden. Ten tweede bij de Godheid van Christus. Ten derde bij het godsbeeld van de fariseeën. En ten vierde het wonder van de genezing. Dus ten eerste het geloof van de vier vrienden. Ten tweede de godheid van Christus. Ten derde het godsbeeld der fariseeën. En ten vierde het wonder van de genezing. Geliefde de Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde niet alleen in de synagogen gepreekt, maar ook in de huizen. En hier in Capernaum vinden we Christus in huis, staat er. Er staat niet in een huis, maar er staat in huis, dat is zijn eigen huis. Het huis van Christus was een predikstoel. En het was een huis van barmhartigheid. Het was een huis voor daklozen en genadelozen. En het huis van Christus is een gasthuis voor dodelijk zieken. En een huis der maaltijd voor tollenaren en zondaren. En geliefde, hier in huis was de menigte op het gerucht van zijn komst samengekomen om hem te horen. Het huis bleek weldra te klein voor de samengedromde menigte. Of de menigte was te groot, dat zou je ook kunnen zeggen. Zodat het huis de menigte niet kon bevatten. En op straat stonden om een woord door de open ramen uit zijn gezegende lippen op te vangen. Dat kon, want toen de Oosterse huizen waren toen zonder ramen. Ja, ze met open ramen, er zaten geen ramen in, zoals wij die kennen van glas. Het waren open ramen. En er stonden er velen op straat om zijn woorden te horen. En het gerucht van Jezus' komst was ook de vier vrienden van de geraakte ter oren gekomen. En ze hebben hun zieke vriend op een baar gelegd en naar het huis van Christus gedragen. Ja, als je zulke vrienden hebt, dan heb je echte vrienden. Ja, ze hebben hun zieke vriend op een baar gelegd. Het was een lamme man, een geraakte. Het was een lamme man. Het was verlamd. Hij was verlamd. Niet een beetje, maar totaal verlamd. Was zijn benen verlamd, was zijn handen verlamd. De man kon niks bewegen of verroeren. Dus ze hebben die man beetgepakt en op een draagbaar gelegd. En ze hebben toen die man naar het huis van Christus gedragen. Het huis konden zij vanwege de menigte de mensen niet binnengaan. En in de Oosterse huizen, er liep tegen een van de muren een geveltrap naar het platte dak. Die huizen hadden platte daken. En daar droegen ze hun zieke vriend mee het dak op. Ja, u ziet, het geloof van deze vier vrienden was vindingrijk. En het ware geloof vindt altijd een open toegang tot de troon der genade. Ik zeg het ware geloof. Nee, de gelovigen altijd niet. Maar het ware geloof vindt altijd een open toegang tot de troon der genade. En de toegang tot Christus scheen geblokkeerd, want Christus was niet op het dak, maar in het huis. En toch gingen deze vrienden via het dak tot Christus. Ja. Hun last was hen te zwaar geworden en ze moesten hoe dan ook deze last aan Christus kwijt. Die mensen hebben niet tegen die man gezegd, nou, wij zullen je nou eens genezen. Nee, ze hebben gezegd, man, dat kunnen wij ook niet hoor. Maar we kunnen je wel tot Christus dragen. Ja, dat is een kenmerk van de ware lastdragers. Hè? Die kunnen met hun last niet blijven lopen. Je hebt mensen, ja, die lopen 30 jaar met een last. Maar dat konden deze mensen niet hoor. Nee. Die moesten die last kwijt aan hem, de grote lastdrager, die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geliefde, heeft u de ondraaglijke last der zonde al eens op uw ziel voelen branden? Of leeft u na die dag des gerichts onvoorziens? Of loopt u met uw lasten wat rond te zeulen zonder ermee naar Christus te gaan? Nou, die geraakte wilde wel naar Christus gaan, maar de kracht daartoe ontbrak hem. Hij was lam, hij was verlamd. Hij wilde wel van zijn ziekte verlost worden, van zijn verlamdheid verlost worden en ermee tot Christus gaan. Maar zijn toeleidende weg tot Christus was voor hem geblokkeerd. Velen spreken over een toeleidende weg tot Christus. Maar als die weg bestaat, dan is het niet meer dan een wegversmalling op de brede weg. Ik weet van een toeleidende weg tot Christus niet af. Maar voor mij was het net zo lang verloren tot ook Christus zich in mijn verloren ziel openbaarde als de sleuteldrager der hel en des doods, als een die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Ik weet niet hoe dat een ander het vergaat. Ik heb wel eens een hoopje gehad. Ja. Maar geliefde, dat is Christus niet hoor. Christus is geen hoopje, dat is de enige hoop. Dus die vier vrienden, die waren vindingrijk en maakten een gat in het dak op de plaats waar Jezus stond. Ja, de Oosterse daken waren plat en die mensen die hebben het dak niet met een hamer bewerkt. Want er lagen allemaal losse tegels op het dak die je zo kon verwijderen. Dat werd gedaan omdat het als het is heet was, dan was dat een soort airco. Stel ik me zo voor. En toen het gat groot genoeg was, toen ze genoeg tegels hadden weggehaald, toen lieten zij hun geraakte vriend door het dak zakken vlak voor de voeten van Christus. U zegt, u gaat er nogal snel doorheen. Nou, wacht even. Want dat zou voor die man in kwestie wel een hellevaart geweest zijn. U zegt een hellevaart? Ja. Want die vier gelovige vrienden, die zagen Christus wel. Maar die geraakte, die lamme man op die draagbaar, die zag Christus niet, want die lag met zijn ogen naar de sterren te turen. Dus dat zou voor die man, toen die neergelaten werd, dat zou wel een hellevaart geweest zijn. Want dat is bevindelijk ook zo. En zo gaat het bevindelijk ook, geliefde. En zo de geraakte door het dak naar binnen gelaten werd. Weet je wat dat nou tekent? Weet je wat dat nou tekent? Wat tekent dat? Dat tekent, dat is een zuiver beeld van de geestelijke doorgang door de enge poort. Toen die geraakte man door dat dak gelaten werd, dat is een zuiver beeld van de doorgang door de enge poort. Heeft die man zelf die tegels eruit gehaald uit het dak? Is die zelf het dak opgeklommen? Nee, geliefde. De man kon nog roeren, nog bewegen. Hij kon nog geen ping bewegen. Hij lag daar als dood op dat bed. Ja, zo gaat Gods volk door de enge poort. Als een lijkbaar. Door alleen lijken toegelaten. De enge poort. De poortwachter van de enge poort laat alleen maar lijken toe. U zegt dat wordt dan ook een begraafplaats dan. Nee. Want in de poort worden ze levend gesproken. En toen de laatste draadjes werden doorgeknipt. Toen de banden van die vier vrienden moesten worden losgelaten. Viel die man in het vrije van Gods welbehagen. Hij viel als het ware met heel zijn bed in de hel. En toen die vrienden de touwen loslieten, schatte hij zich geheel verloren, mocht van geen vertroosting horen, als zijn ziel aan God gedacht, loosde hij niet een klacht op klacht. U zegt, dat staat heel niet in de Bijbel, man. Nou, dat kan wel zo zijn, maar het is wel de inleving van de verloren ziel in zijn doorgang door de enge poort. En als je dat ontkent, dan weet je er niks van. Daar ligt die man. Voor de voeten van Christus is een totale verlorenheid. En de last van zijn verloren ziel woog hem zwaarder dan zijn lamme lichaam. Maar Christus vraagt echter niks aan die man. Hè? Want deze man was uitgepraat, uitgebeden, net als die kranke vrouw van vanmorgen. Hè? Uitgepraat, uitgebeden, uitgeworsteld. Want geliefde, de kerk is passief. In het stuk van de rechtvaardigmaking. Een lijk is lijdelijk. Hebben we zo'n levend lijk gezien? Een lopend lijk? Nooit. Deze man was de oude mens doodgestorven. En als een geestelijk lijk ligt die man voor de voeten van Christus. Nou, daar kan Christus wat mee, hè? Met lammen, met doden. Met gevangenen. Daar kent Christus wat mee. En Christus die kijkt niet eerst naar die man die voor zijn voeten ligt. Hij ziet het geloof bij die vier vrienden op dat dak. En deze man was door zijn vier vrienden door het geloof tot hem gebracht. Ja, en die mensen die mochten de wet van Christus beoefenen. Door de lasten van hun lamme vriend te dragen en te brengen tot Christus. Nou, Christus zag niet alleen hun lieden geloof. Hè, maar hij peilde ook de grootste last van die geraakte man. En wat was de grootste last van die geraakte man? Dat hij lam was? Nee. Dan had hij wel gezegd van man, nou, ik zal Jezus verlossen van je lamheid. Nee, de grootste last van die geraakte man was de nood van zijn verloren ziel. En Jezus hun geloof ziende zeide tot de geraakte, zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. He, zoon, dat betekent in het Grieks zoon van Adam. Weet je wat dat is, zoon van Adam? Verdoemelijke zondaar. Verdoemelijke zondaar, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. U zegt, gaat het zo kort in de bocht? Ja. In een twinkeling of een haai. Zoon, wees welgemoed. Nou, die man die was niet welgemoed hoor, toen die zo zeg maar, naar beneden gelaten werd. Toen was die niet zo welgemoed. Nee. Maar nou die aan de voeten van Christus legt. Toen was alle vrees geweken. Want verloren was toch al. En toen werd hij levend gemaakt. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, sommigen leren dat deze man heel zonder ontdekking was. Hè? En dat zeggen ze ook van Levi en van Timotheus en noem maar op. Van Lydia. Dat doen ze om er ook bij te horen natuurlijk. Hè? Want dat zijn mensen die zelf geen ontdekking hebben. Maar geliefde, als je dat denkt, dat deze man geen ontdekking had van zijn verloren staat, dan weet je net zoveel van een bekering als een kip van spruitenplukken af uit. Dus niks. Kijk, ellendekennis is geen voorwaarde om tot Christus te gaan. En dat zeggen ook natuurlijk al die voorstanders van een onvoorwaardelijk evangelie. Ben ik ook hoor. Ik ben ook een voorstander van onvoorwaardelijk evangelie. Maar alleen voor verloren zondaren hoor. Het evangelie is alleen voor onvoorwaardelijk. Voor verloren zondaar. En anders nergens voor. De ellendekennis is geen voorwaarde om tot Christus te gaan, zegt men dan. Maar deze geraakte man verkeerde midden in zijn ellende. Van zijn verdoemelijke ademsbestaan. Het was zo. De toestand was zo. En zo in die ellende werd hij door zijn vrienden tot Christus gebracht. Of lees u hier in dit gedeelte dat Christus hem teruggestuurd heeft. Van ja, nou, ik behandel alleen maar mensen met een onvoorwaardelijk, met die onvoorwaardelijk zijn. Nee, die man die verkeerde midden in zijn ellende. En daartoe is Christus juist gekomen voor de zulke. Door middel van zijn vrienden. Nou, als je zulke vrienden mag hebben, dan zijn het je zielenvrienden. Een hoop zeggen, ja, hoop nemen wel de vrienden in de mond. Hè? Maar dat is nog niet in je hart, hoor. Nee. Als je een vriend in je hart hebt, dan gaat hij er nooit meer uit. En die vrienden hebben niet gezegd, zeg, man, we hebben een tekst voor je. Dat het allemaal goed komt met je. Zulke mensen heb je ook, hè. Maar dat zijn je vrienden meestal niet, hoor. Nee. Die vier vrienden, die speelden niet voor heilige Maria. Maar ze brachten hun last stilzwijgend tot Jezus. Ja, er zijn van die heilige Maria's, ook in onze dagen, hoor. Ja, die hebben allerlei profetieën. En meestal over een andermans geestelijke staat. En dan zeggen ze, ja. kunnen ze zo aanwijzen, die is een huichelaar en die en die. Maar zolang je loopt in de lijn van hun valse oogmerken, dan word je door de zulke zalig verklaard. Moet maar eens opletten. Maar als je de zulke ontdekt aan hun valse oogmerken, dan komt de lasteraap. Ja, die komt de lasteraap tevoorschijn. En dan weten de zulke hun straatje wel schoon te vegen door allerlei lasters. Ja, sorry dat ik het zeg, en schizofrenie. Ik kan er wel een boek van schrijven, mensen. Van die tegenwoordige demassen. Dat schijnen je hoogste vrienden te zijn. Maar je moet eens nakijken als het op puntje aankomt van het kruis van Christus. Dan worden ze terstond geërgerd. Een echte lastdrager mag wel eens geloven dat iemand door Christus geestelijk gered zal worden. Maar weet je wat een echte lastdrager niet doet? Dat is om een ontdekte zonder alle soort van genade in handen te stoppen. Wat er gewoon niet kan zijn. Ik heb wel meegemaakt dat mensen in de ellende liepen en dat zo'n zo'n profetes, ja, zegt, ja, maar er is meer hoor. Ik zeg, wat is er dan meer? Zolang die Christus niet kent, is die man verloren. Dat is niet met het woord werken, dat leert het woord zelf. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. En die in Christus zijn, die weten het hoor. Die kunnen ervan getuigen. Dat heeft er nog een gezien, hè, met die vrouw. En daar staat de Bijbel vol van. En zolang Christus het verlossende woord niet in de ziel gesproken heeft, geliefde, is je ziel niet gered. En ook niet half gered. Want Christus doet alles of niks. Hij redt de mens geheel of geheel niet. En daarin maakt hij geen gebruik van tussenstationnetjes. En hij geeft de ziel in kwestie ook geen instapperom tot de vergeving der zonde. Er is geen instapperom tot de vergeving der zonde. Als Christus van vergeving spreekt, dan is de zaak geschied. Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat is niet louter en alleen verleden tijdse Bijbelse geschiedenis. Want Christus is heden, gisteren en heden dezelfde. Wat hij toen deed, ja, dat hebben we vanmorgen ook gezien, doet hij nu nog. Maar ja, toen de Joden aanhoorden dat Christus de zonde vergaf, toen overlegden zij in hun harten dat hij God lasterde. Ze zeiden het niet direct openlijk. Maar wie lasterde God? Het waren ze zelf. En want ze hadden een judaïstisch godsbeeld van de godheid van de Heer Jezus. En dat ontkenden ze. En ze ontkenden dat Christus de Zoon van God was. Ontkenden ze. Terwijl die zijn wonderen deed, bleven ze ontkennen dat hij de Zoon van God was. En de godheid van Christus is even gelijk aan de godheid van de Vader en de godheid van de Heilige Geest. Hè? En degene die de godheid van Christus ondergeschikt maken aan de godheid van de Vader, doen aan dualisme. Maar dualisme ten aanzien van de drie-eenheid is afgoderij en godslastering. En dan moet je de refo-kerken maar eens nagaan. Dan moet je oren maar eens te luisteren leggen. Hoeveel dominees zich schuldig maken aan dualisme ten aanzien van de drie-eenheid Gods. Want het gaat hier niet over de genezing van die lamme man. Het gaat nog ineens over de vergeving van zijn zonden. Ook. Het gaat hier in de eerste plaats om de openbaring van de godheid van Christus. In alle tegenwoordigheid. Wie de godheid van de Zoon van God ondergeschikt maakt aan de godheid van de Vader, die eert de Zoon niet. En die de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Dat leert de Schrift. En als je het omdraait, dan ben je godlogenaar. Maar Christus kende de gedachten en valse overleggingen van de Farizeeën en hij geeft hem drek van repliek. Hij zegt, wat zit je te overleggen? Ik weet het toch al. En wat is lichter te zeggen, tot de geraakte de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en neem uw beddenkop en wandel? Christus geeft vervolgens voor ieders oog en oor een goddelijk bewijs dat hij ook middelaar is van toepassing van het heil. Doch opdat gij mogen weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Kijk, de vergeving der zonde, dat was niet zichtbaar, dat konden die anderen niet zien. Doch opdat gij ook mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde te vergeven. En de Heere liet de vergeving der zonde, en dat was ook in de apostolische tijd kenmerkend, dat de prediking gepaard ging met wonderen en zieke genezingen. Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Dat Christus niet alleen middelaar van verdiensten was, maar ook van toepassing. En dat hij krachtens zijn godheid de zonde vergeeft. Dat wordt duidelijk door hemzelf geleerd. Onder andere in het huis van Simon de Farizeeër. Daar zien we het ook. Toen die zondares tot hem kwam en zijn voeten waste. Weet je wat hij toen zegt? Haar zonden zijn haar vergeven die velen waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief gehad. En dan zei hij het nog in de toepassing, of in de bevestiging, tot haar ziel, uw zonden zijn u vergeven. Ja, vele rechtzinnige dominees in onze dagen beweren dat Christus wel de macht heeft om de zonden te vergeven. Maar dat hij van die macht geen gebruik maakt. Omdat alleen God de Vader de zonden vergeeft, volgens die opinie. Maar die bewering, geliefde, is het toppunt van alle ketterijen. Want zo beroven zij Christus van zijn godheid. En deze ketterijen worden sinds kersten in de Refo-kerken geleerd. Maar Gods woord bewijst, kun je zien, dat Kolbrugge, toen hij die brief naar Brummelkamp schreef, dat hij de leer van de afscheiding vervloekt. In de naam van de Heere Sebaot. Want als de godheid van Christus ondergeschikt gemaakt wordt aan de godheid van de Vader, dan zit je midden in de ketterijen. En wel zodanig dat er geen genezen aan zijn. Maar Gods woord leert, indien dan de Zoon u zo vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ja, tegenwoordig dan zeggen ze, ja maar hoor, het begint niet met Christus. Het begint met de liefde. Het begint met ontdekking. Maar geliefde, met de liefde kun je niet voor God verschijnen hoor. En met ontdekking ook niet. Er staat niet, indien dan de liefde u zal vrijgemaakt hebben. Nee, dat staat er niet. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Zo zult ge waarlijk vrij zijn. Je wordt door de waarheid vrijgemaakt. Niet door de liefde hoor. Dat is maar een bijverschijnsel. Kan niet gemist worden. Maar God de Vader verkiest. God de Zoon verlost. En wie het anders leert, kan geen christen genoemd worden. God de Zoon is de verlosser. En dat doet hij ook daadwerkelijk in de vergeving van je zonde. En want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon was. Hè? Dus de godheid van Christus wordt in, vooral in het Johannesevangelie, met nadruk geleerd. En degene die publiek leren dat, dat niet Christus, maar alleen de Vader de zonde vergeeft, moet publiek veroordeeld worden en in de kerkelijke ban gedaan worden. Maar het wordt niet gedaan hoor. Daarom gaat er niks meer uit van de kerken. Een Gods ware volk kan bijna nergens meer kerken. Want de herders wijden zichzelf en bestrijden de fundamentele dwalingen niet meer. En zeker niet publiekelijk. Maar gewondreed als het anders is. Als je nagaat hoeveel afscheidingen er ontstaan zijn om subtiele bijgevallen, dat is met geen pen te beschrijven. Van de een mag je voetballen, de ander was niet één. En van de ene mag je voetballen, de ander mag je tennissen. Dat zijn tegenwoordig de verschillen. En je goed begrijpt wat ik bedoel. Maar geliefde, de dwaling dat de godheid van Christus wordt aangetast door de afscheiding, die ligt er nog steeds. Maar het is duivelswerk om de godheid van Christus te relativeren ten opzichte van de godheid van de Vader. Want God is één. En als we spreken over de onderscheiden werkingen van de drie goddelijke personen, dienen we altijd te spreken in het kader van de volle raad Gods, hè? Schrift met schrift vergelijkende. Ja, maar voor degene die tornen aan de leer van de goddelijke drie eenheid, daar heb ik op grond van de schrift absoluut geen enkele hoop voor. Huntington zegt, als ze gaan rommelen met de leer van de drie eenheid, dan laat ze vallen als een baksteen. Maar geliefd, ik zou je zeggen, zulke ketters worden er ook in de herstelde kerk getolereerd. En als de synodecommissie eraan te pas moet komen, worden dit soort ketters niet in de ban gedaan, maar getolereerd. He, maar die houding is Aaron en Eli, om een paar namen te noemen, duur komen te staan. He. Aaron en Eli hadden Beli als zonen, die van de dienst des Heren een job maakten, vreemd vuur gebruikten, tempelhoererij bedreven. Maar geliefde, als de kerk het nalaat om de tucht te handhaven ten aanzien van de valse leer en de leraars, hè, dan zal God het doen. Maar altijd wel met een dodelijke afloop voor de ketters in kwestie. Een aanval op de goddelijke drie-eenheid geschiet altijd door valse leraars. En zulke ketters moeten worden afgesneden uit de christelijke kerk. Ze zich niet laten waarschuwen. En in de goddelijke, hè, Paulus die zegt ergens, verwerp de ketterse mens naar de eerste of tweede vermaning. Wordt niet toegepast in onze dagen. Iedereen mag leren wat hij wil. En in de goddelijke huishouding van de goddelijke drie-eenheid heerst altijd volkomen harmonie tussen de goddelijke personen onderling. Er is nooit sprake van enig verschil in wil. En het werk van de goddelijke personen onderling is nooit met elkaar in tegenspraak. He, maar de drie personen, alle drie zelfstandige personen van het goddelijke wezen, die werken niet samen, maar wel gezamenlijk. Dat is ook onderscheiden. En zo kan God de Vader nooit uitgesloten worden van het werk der verlossing, hè, nog van het werk der heiligmaking en heerlijkmaking. En zo kan de Zoon nooit uitgesloten worden van het werk der verkiezing, herschepping, heiligmaking en heerlijkmaking. En evenmin kan de Heilige Geest uitgesloten worden van de uitverkiezing, herschepping en de verlossing. En deze goddelijke drie-eenheid is niet de een eerst of laatst, niet meest of minst, hè, maar alle drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk, hebben de gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig en de Heilige Geest is almachtig. Er zijn geen drie almachtigen, maar één almachtige. De Vader is zelfstandig, de Zoon is zelfstandig en de Heilige Geest is zelfstandig. Maar ze hebben geen drie willen, maar één wil. En zijn één God. En geliefde, hoewel de uitverkiezing voornamelijk toegeschreven wordt aan God de Vader, is Christus, zoals reeds gezegd, niet van het werk der uitverkiezing uitgesloten. Hè? Want dat bewijs levert Christus zelf in Johannes 15, vers 16. En waar hij tot de discipelen zegt, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. U zegt, dat slaat alleen op het discipelschap. Nee, dat slaat ook op de eeuwige uitverkiezing. Want dat onderstreept ook de Dordtse leerregels in hoofdstuk 1. Artikel 5. Ook het werk der schepping was niet het werk van één persoon, hoewel het voornamelijk toegeschreven wordt aan God de Vader. Maar daarin waren alle drie goddelijke personen werkzaam. God de Vader is de schepper van hemel en aarde. Alzo zegt God de Heere die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. Die de volken dat daarop is, de adem geeft. En de geest degene die daarop wandelen. Jesaja 42 vers 5. En God de Zoon is het woord. Maar hij is niet een instrument. Hè, maar een goddelijk persoon. Die heeft de hemelen gemaakt door zijn geest. Hè, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun Heer. Nou, daar heb je de goddelijke drie-eenheid. Het werk van de goddelijke drie-eenheid. En God de Heilige Geest, de derde persoon, die was ook bij de schepping werkzaam, want de geest God zweefde op de water. En bracht de aanvankelijke woestheid en ledigheid tot de schone orde. En zo is het ook in het werk van de herschepping. Er is niet één, maar er zijn alle drie goddelijke personen werkzaam. God de Vader verkiest, God de Zoon verlost. En God de Heilige Geest past het toe. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Dus Christus heeft niet alleen macht om het te doen, maar hij gebruikt die macht ook. En die het anders leren, dat zijn echte ketters, hoor. Wie ze ook zijn. Al hadden ze een hoed op, zo hoog als een schoorsteen, dat scheelt me niks. En niet alleen de Vader en de Zoon, maar ook de Heilige Geest maakt levend. De Geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut en de woorden die ik, zegt Christus, tot u spreek zijn geest en zijn leven. En Eliu, de vriend van Job, die jonge vriend van Job, die getuigt door de Heilige Geest, de geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Ten aanzien van de uitvoerende macht, ten aanzien van de verwerping en de genadige aanneming getuigt de geest, wat we lezen in Johannes 5 vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Ik noem u al die gegevens uit Gods woord, want het gaat hier over de openbaring van de Godheid van Christus in dat huis. Want dat slaat, al die teksten slaan niet alleen op het eindoordeel. Wanneer Christus zal komen op de wolken des hemels om gericht te houden. maar op de reeds geldende almacht van Christus als profeet, priester en koning. Alleen door hem kennen wij de Vader. Tenminste, als we door hem gekend zijn. En Jezus riep en zeide, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Want die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, zegt hij tot Thomas. Of Jacobus, wie was het? En niemand kan tot de Vader, tot God de Vader komen dan door de Zoon. En Christus getuigt in Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, deze opwekking viel ook de geraakte man te beurt. Hij was door de Vader tot Christus getrokken. En gedragen door het geloof. Nou, de trekking geschiet door de Vader en de opwekking geschiet door de Zoon. Dat bewijst weer beider aandeel in het toebrengen van de uitverkorenen. Want niemand kan tot Christus komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Moet met een drie-enig God verzoend worden. En dat bewijst ook dat de opwekking, ofwel de wedergeboorte, die wordt voornamelijk aan Christus toegeschreven. Terwijl de Heilige Schrift op andere plaatsen bewijst dat ook de Vader en de Heilige Geest de zondaars wederbaren. Ik kan al die teksten nou niet gaan opzoeken en oplezen. Maar u moet dat zelf maar onderzoeken. Als u de belang hebt, als u belang heeft in uw ziel en zaligheid, dan zult u dat ook doen. Tegenwoordig willen ze allemaal van die makkelijke preekjes. En van die eenvoudige. Dan zeggen ze, ja, ik wil graag een eenvoudig preekje horen. Maar dan bedoelen ze mij makkelijk. Nou, zalig worden is niet makkelijk hoor. Dat is onmogelijk. Maar dan zou je terdege onderzoek moeten doen. En als dat je zielenworsteling niet is. Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het leven te hebben. Maar geliefde onverzoende uitverkoren, als ik het zo eens mag zeggen, worden eerst in een vurige wet tot God gebracht. Ja, daar zou je ook wel een vijand van wezen als je alleen maar het evangelie wil horen. Daar moet je niks van hebben. Maar een verloren zondaar worden eerst in een vurige wet tot God gebracht. Als een te dood veroordeeld. Is de Heilige Geest en overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want als de Heer belang hebt in je zaligheid, dan zal je weten tegen wie je gezondigd hebt. Tegen de almachtige schepper van hemel en aarde. Die de mens goed en in zijn evenbeeld geschapen heeft in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Want daar zijn we uitgevallen. We zijn uit de kennis gevallen. We zijn uit zijn gerechtigheid gevallen en we zijn uit zijn heiligheid gevallen. Dus we hebben geen kennis meer, we hebben alleen maar ongerechtigheid en onheiligheid. Maar voordat de uitverkorenen levend gemaakt en met God verzoend worden, dan wordt er met de betreffende zondaar dus eerst gericht gehouden. In een weg van recht en gerechtigheid. En weet je wat er dan gebeurt, geliefde? Dan gaat het verdoemend recht der wet en het verzoenend recht in Christus elkaar ontmoet in de vierschaar van de zondaars geweten. Ik kan die zonde niet bekijken. Dat mag die achteraf zien. En maar als de zondaar de wetsdood sterft vanwege de heiligheid des Heren. De godel wordt levend gemaakt. Gerechtvaardigd wordt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dan wordt de kus van het recht met de vrede van het recht begroet. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht begroet. Want God doet geen half werk. Christus is een volkomen zaligmaker die geen half dode maar riekende lijken, helwaardige zondaren, door zijn geest tot het eeuwige leven verwekt en daadwerkelijk zalig spreekt in de vergeving hunner zonden. Zoon, zijt welgemoed. Nou, dat was die man niet hoor. Dat was die, daarom zegt Christus, Christus zegt nog geen woord te veel. Als hij tot zijn volk zegt, vrees niet, dan vrezen ze met 1000 vrezen. En daarom zegt hij dat, vrees niet. En dat wonder zien we hier voltrekken aan deze lamme man en deze verlamde man. Hè? En de Zoon Gods vergeeft de zonde bij wie hij wil. En maar de Farizeeërs, die vonden dit volstrekte godslastering en zeiden, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En ja. Deze godsdienst is nog in bepaalde kringen springlevend. Maar ik zei, vertellen geliefde, die de zoon niet eren in zijn vergevende macht. En niet eren als middel af een toepassing. Die bedrijven zelf godslastering jegens de zoon van God. En de vader keurt volkomen goed degene die door de zoon wordt zalig gesproken. En de zoon keurt volkomen goed degene die door God de Vader, degene die God de Vader vrijspreekt van schuld en straf. Dat is altijd volkomen heilige overeenstemming in de goddelijke drie-eenheid. En blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En geliefde degene die de zaligsprekingen van de zaligmaker, ofwel de belofte van het evangelie in de toepassing, isoleren van de daadwerkelijke vergeving der zonde, dat zijn ook ketters van de eerste orde. Want de zoon die spreekt zalig, hè, die hij wil, in de toepassing. Ja, dat sommige zielen kennelijk duidelijk door de vader zijn vrijgesproken, dat wil niet zeggen dat de vrijspraak des zoons niet bestaat en van een lagere rangorde is. Die dat leren, die moeten in de christelijke ban gedaan worden. In het werk der verzoening, daar is de vergeving door Christus van dezelfde goddelijke inhoud en waarde als de vergeving bij monden des vaders. En ook de Heilige Geest is geen ledig toeschouwer, hè, want ook de Heilige Geest stemt volledig in met het genadige besluit des vaders en de zaligspreking des zoons door zijn genadige inspraak. Want de Heilige Geest die gaat inwendig getuigenis geven in de toepassing des harten van de betreffende zondaar, wiens zonde vergeven worden. Het werk van de verzoening is dus het werk van een drieëne God. Hè? Niet van de Vader alleen, ook niet van Christus alleen en ook niet van de Heilige Geest alleen. En dan zeggen ze, ja, de levendmaking geschiet door de Heilige Geest. Maar ik zou je vertellen, geliefde, ik heb wel eens meer gezegd, de wedergeboorte. Ja, dat is niet maar een gevoel hoor. Als je dat denkt, dan ga je eigen echt bedriegen voor de eeuwigheid. Dan zeggen de mensen, nou toen kreeg ik toch zo'n gevoel van God en er stroomde een blijdschap in mijn ziel. De wedergeboorte is niet louter een werking des geestes. Het is de geest die levend maakt in het spreken van de zoon. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En ook de inwoning van de Heilige Geest is niet zonder de inwoning van de Vader en de Zoon. Hè? Dat wordt duidelijk geleerd en u kunt het opzoeken, Johannes 14 vers 23. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen. En wij zullen woning bij hem maken. Dat wordt eigenlijk... Ja, bijna nooit over gepreekt. Men wil wel nog bekennen dat er een inwoning van de Heilige Geest is. Maar er is ook een inwoning van de Zoon en de Vader. de inwoning van de Heilige Geest staat niet op zichzelf. Hè? Dat wordt duidelijk geleerd bij monden van Paulus. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Ik leef niet meer. Ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Hè? Daar heb je de inwoning van de Geest van Christus. Ja, als men leert dat niet Christus, maar alleen God de Vader de zonde vergeeft, dan scheidt men de Godheid van de Vader van de Godheid van Christus. En maakt men de laatste aan de eerste ondergeschikt. Hè? Maar daar wordt God, de goddelijke drie-eenheid, de levende goddelijke drie-eenheid, ernstig aangetast. En hiertegen moet ik ernstig waarschuwen. Want degene die de leer van de goddelijke drie-eenheid aantasten en daarin volharden, die kunnen niet zalig worden. Dat is onmogelijk. God is het die rechtvaardig maakt. Te weten, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, want God is één. God, de rechter van hemel en aarde, tegen wie we gezondigd hebben, heeft al het oordeel de Zoon gegeven. En dat laatste wordt door vele categorisch ontkend. En velen houden net als de fariseeën van weleer. Die houden er een judaïstisch godsbeeld op na. Hè? Maar de zulke gaan geheel voorbij aan de uitvoerende macht van Christus. Hè? Die door de Vader als rechter van levende en doden is verordend. Hè? Gelijk de apostel Petrus duidelijk bewijst. Belangen de Jezus van Nazareth. Hè? Hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest. En met kracht. En heeft ons geboden de volken te prediken. En te betuigen dat hij is degene die van God verordend is. Tot de rechter van levenden en doden. En deze geven getuigenis al de profeten. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Hoor je het? Dus als men de uitvoerende macht van Christus ten aanzien van de vergeving der zonde ontkent, dan ontkent men dus ook dat Christus middelaar is van toepassing. En dat zou betekenen dat Christus geen volkomen zaligmaker is. Maar daarmee ontkent men dat al het oordeel de Zoon is gegeven. En dan volgt daaruit dat men de Zoon niet eert, maar onteert. En wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Dan heb je een waardeloze godsdienst. Dat zeg ik niet. Dat zegt Christus zelf in zijn heilig woord. Want gelijk de Vader dus doden opwekt en levend maakt. Al zo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand. Maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij alle de Zoon eren. Gelijk zij de Vader eren. En die de Zoon niet eert, eert de Vader niet. Die hem gezonden heeft. Ja, geliefde degene die leren dat Christus wel de macht heeft om de zonde te vergeven, maar dat Christus die macht niet gebruikt en de zondaars niet daadwerkelijk vergeeft, die maken zich schuldig aan godslastering. De Heilige Geest getuigt zelf bij monden van de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij welbehagen heb, hoort hem, hoort hem! In zijn levendmakende en schuldvergevende stem doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Doden en goddelozen. Die door de wet gedood zijn. En aan het einde der wet gekomen zijn. Die zullen horen de stem van hem die het einde van de wet is. Tot vergeving hunner zonden. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Hoort hem! Hoort hem die krachtens zijn Godheid de Vader gelijk is. En derhalve als God de zonde vergeeft. Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En de Zoon van die getuigt van zichzelf. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet iets macht, niet alleen in de hemel, niet alleen op de aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. en dat hebben we u bewezen uit de schrift, ook de macht om de zonde te vergeven. En ook om dat te doen. Christus is niet alle macht gegeven om er niks mee te doen. Hij regeert de hemel en aarde, want God de Vader heeft alle dingen, alle schepselen. Ja, duivel, de hel, de dood, het graf, onder zijn voeten onderworpen. Alle dingen heb gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen onderworpen heeft, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. En als het hoofd van zijn uitverkoren kerk regeert en beschermt Christus zijn gemeente, en hij brengt ze als middelaar van toepassing ook toe, hè, want het welbehagen des Heren, ik leef het bewijs op bewijs, Gods woord bewijst zichzelf, want het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Christus toont zijn almacht in het leven van verloren zondaren, in de vergeving hunner zonden. Want daartoe is die van de Vader gezonden. Om wat? Om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen. Dus niet alleen te preken, maar ook om daadwerkelijk toe te brengen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken, loslating. Want zijn woorden zijn daden. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Christus' woorden zijn daden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij er ook bevindelijke geloofskennis aan, geliefde. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel van de 85ste psalm. Het eerste zangvers. Gij hebt, o land, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt. Het eerste zangvers van Psalm 85. de Christus zittende aan de rechterhand des Vaders doet niet anders dan de zonde te vergeven van de goddeloze waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Op grond van zijn hoge priesterlijke voorbidding en op grond van zijn lijden en sterven. Want Christus pleit eisende, hè, dat ook, en dat is ook geheel overeenkomstig, daar heb je het weer, heilige harmonie in de goddelijke drie-eenheid. Want de Vader zegt tot de Zoon, eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Ik geef u nog een ander bewijs van de godheid van Christus. Hè, als Thomas, als Christus zich aan Thomas openbaart en hem zijn wonden, dan zegt hij: Thomas, leg je handen er nou eens in die wonden van mij. En weet je wat Thomas toen van geloofsverwondering uitriep? Mijn Heere en mijn God. Nou, God is immers in vele dagen alleen God de Vader. Maar het zijn afgodendieners. En arbeiders van de Satan die dat leren. Maar Christus is ook God. Van hetzelfde wezen als de Vader. En Thomas en al de geroepen heiligen met hem roemen. Roemen Christus, mijn Heere en mijn God. Omdat hij het is. En zo heeft hij zich ook aan de zulke geopenbaard. En dat doet hij nog. Christus wordt namelijk ook als God ervaren. He, omdat hij zich als de Zoon Gods in de ziel openbaart. God is niet een God der doden, maar der levenden. He, en de levende, zoals Thomas er een was, ere de Zoon. He, zowel in zijn godheid als in zijn vleeswording. En zowel als God die de zonde vergeeft, als de lijdende knecht des Heren, die zich vernederd heeft, he, als de man verspatte. Als een worm en geen man, was die niet voor zichzelf, maar om stinkende aardwormen te adopteren en tot de goddelijke adelstand te verhogen in de vergeving hunner zonde van verleden, heden en toekomst. Ja, dan zijn er ook nog van die broodprofeten die beweren zelfs dat ook de reformatoren hebben geleerd dat Christus de zonde niet vergeeft. Ik kan me nou niet herinneren wie dat zijn, maar dat ben ik pas nog tegengekomen, denk ik. Maar dat is op zijn best gesproken maar een godslastelijke grap. Want de reformatoren die hebben wel degelijk de godheid van Christus onderstreept. En geleerd dat hij als machthebbende de zonde vergaf en vergeeft. En ook met oudvadercitaten waarin alleen God de Vader de vergeving der zonde wordt toegeschreven. Want sommige oudvaders die viel ook die ketterij toe. Maar dan kan je nooit het getuigenis van God de Vader omtrent zijn Zoon ongedaan maken. Deze, daar wordt Christus mee bedoeld, heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven, bekering en vergeving der zonde. Kunt u lezen in Handelingen 5 vers 31. Ja, ik heb er zo'n rij tekst opgeschreven. Dat is toch belangrijk. Want wat heb ik met oudvaders te maken als God ons totaal andere dingen verkondigt omtrent de godheid van Christus in zijn heilig woord. Alle knie zal zich voor hem buigen. Ook de oudvaders. Alle dingen heeft God onder zijn voeten onderworpen. Dus mensen, waarom maak je dan al die oudvaders tot je afgoden? Ze zullen u straks helpen verdoemen. Als u ten aanzien van uw persoonlijk zielenheil niet gelooft dat Jezus zowel de Zoon des mensen is als de Almachtige Zoon van God. Ja, onlangs was er een man die beweerde dat ik geschreven zou hebben. En ik vroeg hem, waar heb ik dat geschreven? Maar die beweerde dat de wedergeboorte niet plaatsvindt. Dat ik dat geschreven had, dat de wedergeboorte niet plaatsvindt bij de eerste zaligmakende aanraking door de Heilige Geest. Maar voltooid is bij de rechtvaardigmaking en de vergeving der zonden. Maar door de inspiratie des Heilige Geestes leert ook Petrus dat de wedergeboorte het werk is van het levende woord, hè? Namelijk van Christus. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En in Johannes 6, vers 63 staat geschreven dat ook de Heilige Geest de uitverkorene wederbaart. De Geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Dat is het dat. Het is Christus en de Heilige Geest. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het is niet alleen de Heilige Geest wederbaart, maar ook de Vader en de Zoon. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maak ook de Zoon levend die jij wil. Dus de wedergeboorte wordt niet voltooid bij de rechtvaardigmaking. Daar heb ik nog geschreven. Daar begint het mee. Daar begint het mee. De wedergeboorte begint met de vergeving der zonde. En die het anders leren, die moeten in de ban gedaan worden. Want dat zijn ketters. Maar straks zal alle knie voor zich voor hem buigen, voor de Zoon Gods. En bukken voor hem neer, want hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Een gelukkig volk dat aan deze zijde van het graf reeds heeft mogen bukken op genade of ongenade voor deze koning. Want die zullen het zingen voor zijn tronen hier beneden en onze koning is van Israëls God gegeven. Geliefde, ik wil u nog wat vragen. Kent u deze koning reeds in zijn drievuldig ambt als uw persoonlijke borg en zaligmaker? Bent u reeds ingegaan door de deur der schapen? Die niet ingaat door de deur der schapen is een dievende moordenaar. Christus is de enge poort. Hij zegt, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Maar velen zoeken het in te gaan, maar zullen niet kunnen, waarom niet? Omdat ze Jezus aangenomen hebben, zonder dat hij hen ooit geschonken werd. Zoals dat hebben we bij de dwaze maagden gezien. Ze meenden Christus wel te kennen, maar hij kende hen niet. En ze werden voor eeuwig buitengesloten. O geliefde, het gaat zeer nauw uit. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zonde verschijnen? Maar de levende kerk die weet er toch van, hoor. Waarvan? Van de ruimzalig worden. Wanneer? Als toen al haar hoop haar gans kwam te ontvallen. Toen zag ze een deur wijd open staan. Toen zagen ze een deur wijd open staan. Welke deur? De poort der hel. De enge poort is gesloten, hoor. Maar de poorten der hel die staan altijd open. Ja. Maar als een mens niet van bevinding houdt, hè, als die daar nou niks van moet hebben, dan heb je er ook geen kennis aan. We zoeken altijd maar God uit handen te blijven. Maar God houdt ervan, hoor. Waarvan? Dat hij verloren gaat. Want hij heeft Christus gezonden om hellelingen de hel te ontrukken. En te doen ingaan door de bloedpoort der gerechtigheid. En hij heeft tot mij gezegd, in die stonde des gerichts, ik heb de sleutels der hel en des doods. En dan valt het zo vlak, mensen, dan valt het zo vlak. Dat is ruimzalig worden, hoor. Want Christus is de deur en hij is de hel tot een hel geworden. Om erfwachters van de hel aan de hel te ontrukken. En een plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. Geliefde, de oorzaak dat de Joden Christus zochten te doden, dat lag echter niet alleen aan het feit dat hij mensen op de Sabbatdag genas, en daarmee de Joodse Sabbatdag brak. Maar veel meer dat hij gezegd had dat hij, he, dat God zijn eigen vader was. Zichzelf en goden even gelijkmakende. En daarom zochten dan de Joden hem des te meer te doden, opdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was. Zichzelf goden even gelijkmakende. En ook in onze dagen staat de godheid van Christus ter discussie, he, met name in de gereformeerde kringen. En velen erkennen Christus nog wel als Gods zoon. He, maar ten aanzien van de vergeving der zonden leren zij dat de godheid van Christus ondergeschikt is aan de godheid van de Vader. En dat alleen de Vader de zonde vergeeft. Nou, liefde, er zijn geen drie goden. Er is maar één God. En er zijn drie onderscheiden personen van hetzelfde wezen in de godheid. Er is een eenheid in de drieheid en een drieheid in de eenheid. God de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En ook Christus maakt doden levend en spreekt de zondaren vrij van schuld en straf, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Alzo maakt ook de Zoon levend die jij wil. En het feit dat Christus de zonde vergeeft, he, wordt door de open schuldleerpredikers ontkend. He, ze schrijven de schuldvergeving alleen aan de Vader toe, ook nog op een valse manier, namelijk in een later stadium van het genadeleven en niet aan de Zoon. Maar dat leren de Joden ook. He. Zoals we reeds uit de schrift hebben bewezen. He. Vele eren God wel met hun lippen, zoals de Joden dat deden. Maar de Zoon eerde ze niet. He. Maar die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Dan heb je een valse godsdienst. Het zijn dus arbeiders van de Satan die de vergeving der zonde alleen aan God de Vader toeschrijven. He, want dat deden die Joden die Christus voor een godslasteraar uitmaakten. En de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Ook. Kan ook onkunde zijn. Maar na gedane waarschuwing, dan doe je hetzelfde als de Joden. Bedrijf je godslastering. En ik heb er al zoveel tegen gewaarschuwd en tegen geschreven. Niet omdat ik dat doe. Maar omdat de Heer me dat gebiedt. Op grond van zijn woord. En nou gaat het spreekwoord in vervullen hoor. Die niet horen wil, die zal voelen. Denk er goed om. God laat niet met zich spotten. Christus is niet alleen een middelaar van verdienst. Hij is ook een middelaar van toepassing in de vergeving van alle zonden. Maar omdat de liefde der waarheid, hè, omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, opdat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen gehad hebben in ongerechtigheid. En laten we wel wezen, geliefde, van nature staat ieder mens bij de eerste persoon van het goddelijke wezen de schuld. We hebben niet zozeer tegen Christus gezondigd, maar tegen God gezondigd. En God de Vader heeft niet geleden, Christus heeft geleden. En is gestorven en opgestaan. En zolang wij niet wedergeboren zijn, bevinden we ons onder de wet en onder de toren van God. En is God voor ons een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Of het geloven of niet, of het voelen of niet, het is zo. En als we onverzoend blijven, ja, dan zullen we straks eeuwig gewaar worden dat het zo is. Hè? Want vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En als we overtuigd worden van onze ellende staat, zullen we niet eerst met Christus te doen krijgen, maar met de eerste persoon tegen wie we gezondigd hebben. God doet geen afstand van zijn recht. En de wet openbaart het vonnis des doods. En aan de zonde die in het gerichte Gods wordt betrokken. En dan blijft er voor die zonde geen andere weg over dan de eeuwige ondergang. Tenminste, dat is dan de inleving. Maar ik denk dat de Heer, dat God het op zijn ondergang gemunt heeft. Maar als God je wil redden, dan redt hij je uit vrije genade. Dan is er geen redden meer aan. Dan is alles hopeloos verloren. En daarvan is de zondaar, daar wordt hij van overtuigd door de Heilige Geest. Hè, dat hij het erkent, zodat hij om genade gaat kermen. Maar dan ben je al aan het vallen hoor. Dan ben je al aan het vallen. En ten aanzien van zichzelf kan hij niks anders uitroepen dan verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En o geliefde, als Christus tussen beiden treedt met zijn bloed. Hè, tussen een rechtvaardig God en een helwaardige zondaar. Dan wordt de zondaar door de Vader of door Christus vrijgesproken middels een verbondsbelofte, de gerechtigheid van Christus toegerekend. En hiermee is de zondaar rechtvaardig voor God. En zijn al de zonden hem vergeven. En in deze rechtshandeling, we noemen dat de rechtvaardigmaking, kan God de Vader de zonden vrijspreken, maar krachtig zijn Godheid, is ook Christus, de Zoon, daartoe gerechtigd en bekwaam. En kan ook hij de zonde vrijspreken van schuld en straf. En dat zien we hier. Doch opdat gij moog weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde de zonde te vergeven. Ja, want in de hemel hoeft hij de zonde niet meer te vergeven. Daar is iedereen vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte: sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En toen is die man opgestaan en heeft het bevel van Christus opgevolgd. Mis. Die man die kon heel niet blijven liggen. Want Christus sprak als machthebbende, als God. En als de godheid van Christus van mindere autoriteit zou zijn dan de godheid van de Vader, dan zijn ook genoemde tekstwoorden ijdel. En dan is ook ons geloof in Christus ijdel. Christus zou dan niet de macht hebben om de doden op te wekken en levend te maken. En ook zou dan hij niet de zonde kunnen vergeven. Maar bij monden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest getuigt de schrift van het tegendeel. En de bevinding der Heiligen bevestigen dat feit. Want zowel God de Vader als God de Zoon hebben macht doden levend te maken en hun zonde te vergeven. Bij wie ze willen en wanneer ze willen. Soeverein. En degene die leren dat Christus niet de macht heeft om de zonde te vergeven, die logenen dat de drie goddelijke personen van hetzelfde wezen zijn. En anderen die leren dat Christus wel de macht heeft om de zonde te vergeven, maar van die macht geen gebruik maakt, doen aan helse schriftkritiek en kennen nog Christus nog de Vader. Klaar en duidelijk leert de Heilige Geest in Gods woord dat Christus daadwerkelijk de zonde vergeeft. En Jezus hun geloof ziende zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ook in het huis van Simon de Farizeeër blijkt duidelijk dat Christus de zonde vergeeft. En wel eens een bevestige zin in het leven van die zondares. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En hoeveel voorbeelden zal ik nog aanhalen? En zo heeft Paulus de heidenen uit de schriften bewezen dat hij de Zoon van God was. Dat is eigenlijk het evangelie verkonden. Want als je niet gelooft in de godheid van de Zoon, dan kan je niet zalig worden. Christus was niet meer zo'n profeet. Hij was de Zoon Gods. En dat is hij nog steeds. En dat zal hij blijven tot in eeuwigheid. Wie was het in het leven van Paulus die hem de zonde vergaf? Het was Christus in zijn eigen persoon. En Paulus getuigt van zijn rechtvaardigmaking in Galaten 1 vers 15 en 16. Zal hij voorlezen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijners moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik denzelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Paulus betrekt de vergeving der zonde door Christus ook op de andere gelovigen. Mooi luisteren. U zegt weer een tekst. Ja, het is Gods woord hoor. Doet er maar niet bespottelijk over, ook niet in je hart. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 12 en 13. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid en zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. En zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, hoor je het? Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij alzo. Dus Christus is de gegevene des Vaders, vol van genade en waarheid. Zijn naam is zaligmaker, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hè? Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Genade is op zijn lippen uitgestort. In zijn lippen. Om het voor zichzelf te houden? Nee, om het toe te passen aan verloren zondaren. Alle macht in hemel en op aarde liggen in de doorboorde handen van de Zoon. En God de Heilige Geest laat met de Zoon niet spotten, want hij schrijft, kus de Zoon. Opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Maar de godslastelijke opinie van de fariseeën en de schriftgeleerden ten aanzien van de vergeving der zonde door Christus, dat herhaalt zich ook in onze dagen. Ik heb het al genoemd, in afgescheiden kringen heerst een ernstige vorm van dualisme. Ofwel veel godendom, als je nog niet wist wat dualisme was. Het is veel godendom. De godheid van de Vader wordt gerangschikt boven de godheid van de Zoon. En zo wordt de eenswezensheid ten aanzien van de godheid van de Vader en de godheid van Christus gescheiden en bespottelijk gemaakt. Er is een onderscheiden werking, hè, maar er bestaat geen verschil van een gradatie tussen de goddelijke personen en hun godheid. Er is geen machtsverschil in de godheid, die dat wel leren maken zich schuldig aan onvergeeflijke blasfemie. En dat is de oorzaak waarom men weigert terug te keren. Ik heb het gezien, de God vandaan. Onvergeeflijk. Maar er is niks nieuws onder de zon. Omdat Christus de zonde daadwerkelijk vergaf. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Maakte de toenmalige Joden Christus al uit voor een godslasteraar. Omdat ze hem niet kenden. De godheid van Christus staat dus in direct verband met de krachtdadige, ofwel de inwendige roeping van het evangelie. Want de roeping geschiedt door de Zoon van God. Doden zullen horen. De stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Leven betekent hier leven in Christus als een nieuw schepsel, gerechtvaardigd van de zonde. Vrijgesproken van schuld en straf. Dat betekent leven. En dat geschiet op het vrijspreken van de zoon van een dode goddeloze zondaar die door de bediening van de wet in, zijn graf, in het graf van zijn bestaan is terechtgekomen. Dat is het graf van Christus. Een goddeloze wordt met God verzoend door de dood zijn zoons. Hè? Ja, en indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Hè? Nou, God is het die rechtvaardig maakt. En de rechtvaardigmaking is het werk van een drie-enig God. De rechtvaardigmaking van die geraakte was het werk van een drie-enig God. God de Vader had die zondaar getrokken. God de Zoon had hem vrijgesproken. En de Heilige Geest had het toegepast. De Vader verkiest, de Zoon verlost. En de Heilige Geest past het toe. De Vader vergeeft. De Zoon vergeeft. En de Heilige Geest vergeeft. Gods ware volk wordt verzoend met een drie-enig God in het punt des tijds. Punt des gerichts. En zo wel een Godzijde in het hart van de zondaar. Geschiet op hetzelfde moment.
Vergeving der zonde geschiet zowel in de hemel als in het hart van de verloren zondaar op hetzelfde moment. Er is geen rechtvaardiging van eeuwigheid. Gods volk is gerechtvaardigd in de dood van Christus. Maar de rechtvaardigmaking in de tijd is de enige rechtvaardigmaking die er is. Door het geloof. En in de heilige wet is de eis des vaders afgedrukt, hè, maar ook de eis des zoons. Want Christus is niet gekomen om de eis der wet te ontbinden, maar om die te vervullen met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En op grond daarvan kan Christus eisend pleiten. Hè, want de voorbeden van Christus doet Christus met een eis. Op het bevel des vaders, heilige harmonie, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. En dan gaat de zoon bidden. Vader, ik wil dat degene die bij mij zijn. Dat degene die gij mij gegeven heeft. Ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven heeft. En dat geschiet absoluut. Van Christus wordt elk gebed verhoord. En als we daar nou kennis hebben aangeliefde, hè, als dat nu waar geworden is in uw en mijn leven, hè, wat deze geraakte man heeft mogen beleven, dan kunnen we er ook wat van vertellen. Rekent maar dat die man daarvan gaan, hè, toen ging die uit in alle tegenwoordigheid, en toen is die man ademtekort gekomen om te getuigen van het wonder. Hoe hij de zijne geworden is. En hij van hem. Want die man die hebt niet eerst. Die hebt niet eerst gezegd van nou kijk eens nou ben ik nou, ben, nou mag ik weer springen op mijn benen. Nee. Nee die man die hebt getuigd. Hè, dat hij van Christus geworden is. Dat hij het eigendom van Christus geworden is. Hè? Dat hij heeft mogen ontvangen de enige troost beiden in leven en sterven. En als dat gebeurt, geliefde, dan kun je er ook wat van vertellen. Hè? Dat de verzoening geschiet op de vrijspraak des vaders of des zoons. Hè? Aangenomen, ontvangen wordt door het geloof. En verzegeld door de Heilige Geest. En dan gaat de Heilige Geest mede getuigen. Dan gaat de Heilige Geest in je hart gaat dat bevestigen. Dan zeg je, hoe kan ik dat nou weten? Het was zo zwak en ik kan het haast niet meer geloven. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat het uit Christus nemen. En die gaat het weer bevestigen. Wat Christus aan je ziel gesproken heeft. Mijn zoon. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En die God, want er is één God, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Geliefde, we moeten eindigen. Maar hij is alle hulde waard, tot in der eeuwen, eeuwigheid. Amen. O heren, we hebben er maar over gestameld. Want het is niet in woorden uit te drukken. De drie eenheid Gods. De goddelijke harmonie. De goddelijke wijsheid. De wil des vaders. De verlossing des zoons. De toepassing des heilige geestes. O Heere, gij maakt het uw kinderkens bekend. Wat gij voor de wijzen, de verstandigen verborgen houdt. Want de fariseeën die verstonden het niet. Ze zeggen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar ze hadden God voor zich staan. Ze hadden God voor zich staan. Christus. En ze geloofden hem niet. En toch heeft hij zijn godheid geopenbaard. En ze geloofden niet. O Heere, wat zal het dan een vreselijk verloren gaan? Wat zal dat dan ontzaglijk vreselijk wezen? Wel hem gezien te hebben. Wel hem gehoord te hebben, maar er geen acht op hebben geslaan. Dan zullen we over de ingewanden van Gods barmhartigheid ter helle lopen. Maar dan zal er
dan zal er in der eeuwigheid, dan zal er geen genade meer verkrijgbaar zijn. Wat een ontzaglijke waarheid. O lieve Heere, grijp ons allen in ons hart, zoals gij die man in zijn hart gegrepen hebt, die voor uw voeten lag, dat we zo voor uw voeten mochten terechtkomen. Op het gebed doe grote wonderen. O lieve Heere, gedenk ons als we weer van hier gaan. Geleid ons op de gevaarvolle wegen. Bewaar ons. En mocht gij ons weer volgende week beleven en welzijn bijeenbrengen. En dat we op u mochten hopen. Van uw wonderen vertellen. O Heere, geef ons daartoe een hart en mond. Want daartoe zijn we geschapen. Dat is het liefste werk wat er is. Om uw werken te vertellen. Om Jezus wil alleen. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, zingen we tot slot van de 79ste psalm. Psalm 79. En daarvan het vierde zangvers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God. En wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 79.
Hey.
gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.